iedereen voelt ook als een vriend van je.
Rot lekker een eind op.
Als er gewoon ijs aan de muren kon groeien, was het gebeurd.
De finale van De Verrader. Zij staat nu op Videoland. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Het is klaar. Het is afgelopen. En je zit niet in de finale.
Ja, finale verloren. Ja, heel rot. Maar ik ben wel heel blij dat we er eindelijk over mogen praten. Want ik had deze therapie natuurlijk wel nodig.
Ja, dat snap ik. Want eigenlijk, in mijn ogen, ben je de grote winnaar. Maar je hebt niks gekregen.
Nee, ja, dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, ik heb heel veel reacties gehad. En heel veel mensen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Want nou, voor de mensen die het überhaupt niet gaan kijken, kan ik wel verklappen. Ik was de enige die de laatste verrader gevonden had. Maar de rest wilde niet luisteren. Maar alsnog, ja, Bente heeft het gewoon heel erg goed gedaan. Wist ook dat ze mij voor de bus kon gaan gooien. En heeft met heel veel geduld haar plannetje laten uitrollen. En uiteindelijk er waren geen argumenten meer tegen in te brengen. Ik zat van de week naar een analyse te kijken van twee jongens die zeiden van nou, zelfs als Rob beelden uit de regie had gestolen van Bente, die staat te bepalen wie er dood moet, dan had de rest hem waarschijnlijk nog steeds niet geloofd.
Nee, maar ze zat natuurlijk wel in een groepje waarmee ze ook veel optreedt en ja, die ze echt goed kent uit de scene. Dus die zaten in een tunnelvisie.
Ja.
En je kreeg ze er niet meer van.
Klopt. En dat is wel ook ik bedoel, het is een spel, maar dat is denk ik ook wel een beetje een les voor de samenleving. We zijn snel geneigd om de mensen die we goed kennen te vertrouwen en de mensen die we niet goed kennen te wantrouwen. Terwijl uiteindelijk is dat echt meestal nergens op gebaseerd.
Wat mooi, Rob, en dat uit jouw mond.
Toch?
Ja, heel mooi. Goed begin.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Nou, mooi, wat mooi gezegd. Het is bijna kerstgevoel al.
We gaan beginnen. Het is bijna kerst, inderdaad. Ja, ik ben Bridget.
Ik ben Erik de Munk.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BOVD podcast. We beginnen met het verdrietige bericht dat acteur Matthew Perry, bekend van Friends, begin deze week op 28 oktober dood is aangetroffen in zijn huis in Los Angeles. Erik, weten we inmiddels al meer over de doodsoorzaak? We hoorden verdrinking in de jacuzzi.
Ja. Nou ja, zoals het er nu naar uitziet, is hij dus gaan sporten zaterdag. Pickleball speelde hij om zijn hoofd leeg te krijgen, om wat gezonder te zijn. Daar is hij, voelde hij zich niet echt lekker, is hij eerder van vertrokken, is hij naar huis gegaan met zijn assistent. Die heeft hij op pad gestuurd om een boodschap, om iets te doen. Die assistent is 2 uur weg geweest en toen hij dus terugkwam bij zijn huis, is hij dus gevonden in die jacuzzi. Verdrinking, maar waarschijnlijk is daar dus een hartstilstand aan vooraf gegaan. Ja, en hij was alleen. Dus de laatste berichten zijn dat hij wel echt net onder water lag. Dus dat hij niet al 2 uur in het water lag te dobberen. Maar goed, ja, hij was er alleen, er was niemand bij. Dus waarschijnlijk is het is hem dus dat fataal geworden.
Maar de hartstilstand is waarschijnlijk doodsoorzaak.
Ja, en dan is hij dus inderdaad in dat bad verdronken. Maar omdat hij zich eerder op de dag al slechter voelde, zou dat natuurlijk heel goed kunnen zijn dat het dat het iets met zijn hart is geweest.
Nou, denkt iedereen natuurlijk gelijk, is zijn hart, was hij dan zo slecht? Nou, we hebben volgens mij hier alle drie het boek gelezen over zijn leven. Hij had een heel turbulent leven en vooral turbulent wat betreft drugs en alcohol. Maar was al een tijd clean.
Ja, ja, daarom is het voor ons, voor iedereen denk ik, en ook voor mensen om hem heen, zo pijnlijk dat het nu is gebeurd. Kijk, hij had inderdaad heel extreme dingen, schrijft hij in het boek, dat hij op bepaalde momenten 53 pillen per dag slikte. Zo
de oxycodon,
hele zware medicijnen. Nou, dan was hij, als hij niet aan de pillen verslaafd was, dan was het alcohol. Hij heeft een hele heftige operatie gehad waarbij zijn dikke darm is geëxplodeerd eigenlijk tijdens die operatie. Hij heeft net overleefd, heeft een maand in coma gelegen. Dus hij heeft heel veel meegemaakt. Hij was toen eigenlijk al soort van doodverklaard, is toch nog goed gekomen. En hij heeft de laatste jaren van zijn leven echt, had hij helemaal op ingericht aan het beter worden, maar ook om andere mensen te helpen. Dus hij wilde een kliniek, was hij begonnen om mannen. Hij richtte zich dan om mannen te helpen met die problematiek. Hij had een stichting in oprichting. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel triest dat als je dus zelf mentaal en fysiek zeg maar wat in rustige vaarwater komt, dat je lichaam dan toch denkt, tot hier en niet verder. Het gaat niet meer, de schade is te groot. Het is gewoon op.
Ik vind het ook nog steeds zo in en in triest toen ik dat boek las, dat hij is eigenlijk aan die oxycodon gegaan natuurlijk, omdat hij een ski-ongeluk, of een waterski-ongeluk had op een set. En toen kwam er een dokter, tijd is geld in de filmindustrie, dus hij moest aan de zware pijnstilling om gewoon die film af te kunnen maken.
Ja.
En daar is het eigenlijk het zaadje geplant.
Ja.
Natuurlijk, een verslaving is een ziekte, dat gaat natuurlijk veel verder terug, maar die oxycodon, die hem waarschijnlijk nu dus ook fataal is geworden.
Ja, Ja, dat is het ook. En dat is heel triest. Kijk, hij had inderdaad wat jij zegt. Hij had mentaal ook wel problemen. Hij voelde zich nooit gezien. Hij voelde zich heel klein. Ondanks al het succes wat hij had met Friends en daarbuiten. Hij kon zichzelf in de spiegel niet eens aankijken. Zo verschrikkelijk vond hij zichzelf. Dus dat heeft er ook mee te maken gehad. En dat heeft die verslaving ook in de hand gewerkt. Maar ja, het is inderdaad heel triest dat het zo is ontstaan. En dat het ook zo lang heeft kunnen bestaan. Want ten tijde van Friends ook. Hè, hij ging in de afkeerkliniek. Hij werd elke keer geholpen. Alleen, het moest natuurlijk wel doorgaan. Die serie moest gewoon gemaakt blijven worden. Ze konden niet zeggen, nou, we gaan heel lang stoppen. Dus ja, door zijn carrière heen heeft hij ook heel lang gewoon door moeten werken. Omdat dat van hem gevraagd werd. Dus,
ja, en daarom keek hij ook niet terug, hè, naar Friends. Want in seizoen 3, daar zie je hem echt, nou ja, heel mager. Ja. Een soort van oogbollen die uitpuilen. Een soort van junker look echt.
Ja, ja.
En hij zei ook altijd, ik kan dat gewoon niet terugzien. Want ik weet precies hoe ik me voelde ten tijde van seizoen 3, seizoen 4. Je zag hem trouwens de ups en downs ook echt door de seizoenen heen gaan.
Tegelijkertijd in zijn acting natuurlijk niet. Dat vind ik dan wel weer extra knap. Dat hij gewoon elk seizoen echt op zijn best is geweest. Ja. Terwijl als je goed kijkt, je inderdaad als kijker ook wel ziet dat het niet altijd even fantastisch met hem ging.
En ook daarbuiten, hè, want zijn castleden hebben ook gezegd in eerdere interviews dat hij ook, behalve dat hij in de serie zo de lachenbek was en de vrolijk, dat hij ook daarbuiten de soort van de lijm was die het hele groepje bij elkaar hield. Dus als het wat minder ging, maakte hij de grapjes, nodigde hij ze uit voor feestjes. Dus dat, daarbuiten was hij ook gewoon die clown van die serie. Ja.
En andersom natuurlijk ook. Jennifer Aniston is degene die hem eigenlijk altijd al die jaren daarna nog heeft bezocht en gebeld. Ja. En altijd gevraagd hoe het met hem gaat. Hem in de gaten gehouden eigenlijk. Op een hele liefdevolle manier. De klap is des te groter, denk ik nu. Dat het een van de vijf vrienden, ik wilde het net al zeggen, mijn zoon Mees is helemaal fan van Friends. We hebben alle seizoenen net weer 2 keer achter elkaar bekeken. We hebben de experience van Friends in Amsterdam net gedaan. Dus die zag het nieuws. We waren in Barcelona het weekend op zijn telefoon. En die kreeg echt een klap in zijn gezicht. Zo'n JFK-moment. Of waar was je met Lady Di? Nou, dat was ook voor hem met Matthew Perry. Ja. Ook omdat ze waren allemaal nog zo jong. En iedereen voelt ook als een vriend van je. Hè, iedereen die de serie heeft gezien, denkt, Friends. Ja, het zijn ook mijn vrienden. Het is echt iemand uit je eigen vriendengroep.
Ja, want dat is wat je dus van iedereen hoort. En dat is dus een heel gek gevoel. Kijk, enerzijds is het zo, 2 jaar geleden was die reunie. En dan zag je weer even, oh ja, ze zijn ouder geworden. En oh ja, dat is hoe het nu is. Maar omdat die serie best wel tijdloos is gebleven. Nieuwe generaties groeien daar nu weer mee op. En ze zijn in die serie natuurlijk helemaal jong. Dus je bent een soort van vervlochten met zo'n personage. Die ken je natuurlijk helemaal niet. Je weet ook dat het een acteur is. Dus dat personage bestaat überhaupt niet. Maar het voelt omdat
ze voelden het niet.
Ze voelden het dus niet, omdat hij dus elke dag bij je thuis komt. Weet je, ik kijk ook nog steeds elke dag, als ik even een ogenblikje kan, een Friends-aflevering. Dus hij is gewoon een soort onderdeel van je leven, van je huishouden. Ja, en dan is het heel gek. Maar in je hoofd voelt het dan echt alsof er een vriend ineens weg is uit je leven. Wat heel gek is, maar ik denk ook wel logisch, want iedereen heeft het.
En ik vind het ook wel logisch dat hij zelf nog onlangs, hij is dus met die afkeerkliniek begonnen, die verslavingskliniek die hij zelf had opgezet. Hij zei ook, ik zou het heel vervelend vinden als ik overlijd nu, dat ik dan alleen maar herinnerd word aan Friends.
Ja.
Snap je dat?
Ja, dat snap ik heel goed. Hij heeft ook in dat boek schrijft hij dat ook. En in de interviews daaromheen zei hij ook van, ik snap het. Ik snap dat het Friends voor en na gaat zijn. Logisch, want het is het meest populaire wat ik ooit heb gemaakt. Het meest succesvolle. Maar hij wilde zelf heel graag ook herinnerd worden aan die latere jaren. Dus niet alleen maar als verslaafde, als junk. Maar ook als iemand die de wereld wilde verbeteren. En dat geloofde hij ook echt. Daardoor heeft hij dat boek geschreven. Heeft hij zich super kwetsbaar opgesteld, blootgegeven. Hij zei ook altijd, als iemand me op straat ziet lopen en die heeft problemen, spreek mij aan. Kom naar me toe. Wees niet bang. Ik help je. Ik help je zoveel ik kan. Dus ik begrijp zeker dat hij dat heeft. Omdat je hebt natuurlijk al snel dat als iemand heel succesvol is en dan valt of verslaafd raakt, dan is het heel veel dat mensen daarmee bezig zijn. Hoorde je nu ook weer, oh ja, die verslaafde van Friends. Logisch ook ergens, maar ook heel pijnlijk omdat hij zo die ommedraai heeft gemaakt. Dat snap ik ook wel dat hij dat zelf wilde. En ik heb dat zelf ook heel erg. Ik probeer ook zelf heel erg te herinneren. Ondanks dat je denkt, oh ja, hij zag er wat slechter uit. Oh ja, hij heeft geleefd. Maar hij heeft het wel, hij is het aangegaan. Hij is die demonen gaan bestrijden. En nou ja, uiteindelijk is dat gelukt. Is het tragisch afgelopen? Ja, maar ik ben wel blij dat die laatste jaren wel zo zijn gegaan. Dat we nog ook op die manier naar hem kunnen kijken nu.
En toch vind ik dat hij zichzelf een beetje tekort doet. Door te zeggen, ik wil niet als die van Friends herinnerd worden. Juist omdat ik het vermoeden heb dat hij zich niet helemaal realiseerde hoe belangrijk hij was voor mensen. Juist in in de rol van Chandler Bing. En hij zal denken van ja, het is commercieel succes, het is maar comedy. Maar waar we het net over hebben, het waren echt vrienden van ons. En als ik zie hoe mijn vriendin bijvoorbeeld, als zij er even een moment doorheen zit, echt wordt opgevrolijkt door Chandler. Dat is Chandler was de vriend die er altijd was, die er altijd in slaagde om je op te vrolijken. Dus de belangrijkste bijdrage die Matthew Perry heeft kunnen leveren in het welzijn van mensen is via Chandler. Ook al is dat een bijeffect van iets dat natuurlijk in de eerste plaats gewoon als comedy is, is bedacht.
Ja. Mooi, zeker weten.
En dat hoor je ook heel veel in de reacties nu. Die hem dus wensen dat hij de rust heeft gevonden. Ja, maar dat hij ook ergens het gevoel heeft gehad dat hij toch iets bij heeft gedragen. Want dat had hij zelf natuurlijk niet. Vond hij niks wat hij deed. Vond hij zijn leven eigenlijk niks waard. Dus ik hoop dat hij dat toch ook ergens in die latere jaren zich misschien toch beseft heeft op een bepaald level.
Gevoeld. Er is nu van alle vrienden van Friends een statement naar buiten gekomen. Eigenlijk een gezamenlijk statement. Wat staat daarin?
Ja, nou, heel kort is het. Het was een vrij kort statement. Het duurde ook best wel lang. Mensen zeiden op een gegeven moment, waar blijft het? Nou, het heeft 2 dagen geduurd. Het is heel kort te zeggen van, nou ja, er valt zoveel over hem te zeggen, maar we kunnen het gewoon momenteel niet. We willen echt even deze tijd gebruiken om te rouwen. Omdat wat ze ook met z'n vijven schrijven. Ja, hij was gewoon familie. Ik bedoel, het was geen castlid. Het voelde echt als familie. We zijn 30 jaar lang zo close met elkaar geweest. Dus dat staat er eigenlijk. En wat ik ook altijd opvallend vind, dat is bij dit statement ook, dat ze zeggen, nou, familie, vrienden, we wensen jullie heel veel sterkte. Maar ze benoemen ook expliciet alle fans, iedereen over de wereld. Omdat ze natuurlijk zelf ook echt wel beseffen hoe groot ze zijn en hoeveel impact dit heeft. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat je in alle reacties die van de castleden, maar ook van de producenten, of het officiële statement van Warner Bros., die dat ook zegt van niet alleen familie, vrienden, maar iedereen over de wereld die van hem hield. Ja, super, super, super veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Absoluut. Rest in peace, Matthew Perry. Dan Iconé de Jong, die heeft een interview gegeven aan NC, het blad van Chantal Jansen, over wat de affaire van haar ex-man Thijs Reumer en zijn veroordeling voor online misbruik met haar heeft gedaan. Ze geeft aan dat ze zich vooral machteloos voelde en dat hun huwelijk al langer wankelde. Toen alle feiten over het misbruik boven tafel kwamen, stortte haar wereld compleet in. Ze was hartstikke gelukkig met Thijs en het interview is afgenomen door Chantal Jansen zelf, een goede vriendin ook van Iconé. Wat ook opvalt zijn alle glamourfoto's bij het artikel. Iconé is in allerlei haute couture jurken gestoken, ziet er prachtig uit, is natuurlijk een prachtige vrouw. En het interview heeft ook iets weg als je het leest van een soort van biecht, maar dat, ja, zij hoeft toch helemaal niet te biechten?
Nee. Nee, uiteraard niet.
Überhaupt zich te verantwoorden.
En toch, ik vind het is echt een heel mooi inkijkje in iemand die zich heel kwetsbaar opstelt. Maar tegelijkertijd, ja, juist om je zo kwetsbaar op te stellen, moet je een heel krachtig persoon zijn. Want ja, je moet die confrontatie maar aandurven. En ze is heel eerlijk over dingen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, wat we al een beetje aanvoelden. Natuurlijk wist zij niet wat Thijs had uitgevreten. En moest ze dat tijdens de rechtszaak horen. Wat bijna vernederend is. Want ja, je zat ernaast aan de keukentafel. En daarvan zegt ze ook van ja, dat is voor mij de reden geweest dat we uit elkaar zijn. En niet zozeer het overspel, waar ze daar uiteraard ook wat van vindt. Maar zegt van ja, daar waren we op zich sterk genoeg voor om dat te overleven in de relatie. Maar ja, ook dingen als dat ze echt zich aangetast voelde in haar vrouwelijkheid. En daarom vond ik die foto's extra mooi. Want het blad heeft haar echt de gelegenheid gegeven om te laten zien wat voor fantastische mooie vrouw zij is. En ik hoop dat haar helpt om dat zelfvertrouwen te herwinnen.
Die krachtige uitstraling.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
Mooi. Erik, jij was deze week aan het scrollen.
Ja, ik scroll wel eens.
Veel,
ja, ik scroll wel eens.
Wat krijg je altijd in je beeldscherm te zien als je wekelijks verbruik van je telefoon?
Ja, ik geloof 5 uur per dag. Oh, zo is best wel hoog. Best wel hoog.
Maar ik vind dat wel meevallen.
Ja, nou ja, goed.
Heb jij meer?
Nou, ik heb soms wel meer, ja.
Ja, ik snap het ook wel.
Maar het zit bij mij tussen de 4 en de 7 uur. Maar die 7, dat is dan wel. Dan heb ik bijvoorbeeld een film op mijn telefoon. Ja. En dan denk ik wel van ja, maar zo werkt het niet.
Ja. Maar, dat doen we allemaal natuurlijk.
Precies,
wel,
precies.
Ja.
Maar goed, tijdens
wat
dat,
je op?
Precies, tijdens die 5 uur scrollen kwam ik dus Paris Hilton tegen. Nou ja, die hangt de nodige was heeft ze al buiten gehangen de afgelopen jaren. Nou, er is dus nu best wel veel bagger geweest over een foto die ze heeft gepost met haar zoontje. Daar zit ze dus op de bank, 8 maanden oude kindje. En daar zijn dus veel volgers gevallen over het hoofd van de baby. Dat zou namelijk aan de grote kant zijn. En er werd zelfs geadviseerd van, goh, misschien moet je met het kind naar het ziekenhuis gaan. Nou, dat vond ik al heel heftig. Paris heeft daarover een reactie op gegeven. Die heeft gezegd, er is niks mis met mijn kind. En deze reacties zijn haatdragend. En ze heeft dus onlangs, een paar dagen later, plaatsen ze een foto van haar en haar zoontje. Dat was dus voor Halloween. Paris ging als Britney Spears uit die Toxic videoclip als stewardess.
Blauwe
stewardess. Blauwe jurk, ja. En het jongetje had dus een piloot en had dus ook zo'n petje op. Nou ja, goed. En ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind, kijk, haatreacties op social media zijn natuurlijk sowieso al verschrikkelijk. Maar als je dan op zo'n babytje, vond het heel heftig.
Niet. Ik vind echt niet dat het kan. Ik bedoel, vind iets, prima, maar houd lekker voor je.
Ja.
Alsof zij niet, zeker met haar achtergrond en alles, daarbovenop zit als er iets met het babytje zou zijn.
Dat vind ik ook. En ik vind het ook. Er werden echt de meest verschrikkelijke dingen geroepen. Hè? Waterhoofd. En we gaan naar een arts. Terwijl ik denk, zij deelt over haar kind juist heel weinig. Hè? Ze deelt ongeveer alles. Over de honden, over de tassen. Nou, noem het maar op. Maar over de baby gewoon echt weinig. Om deze reden.
Maar de tassen zijn ook wel heel persoonlijk.
Die zijn, precies. Maar dan en dan meteen deze bagger. Nou, ik vond het echt wel weer heftig hoor. Ja.
Maar vind je het ook niet apart dat juist zij hier zo van schrikt? Want ze zou hier toch wel eigenlijk op voorbereid kunnen zijn. Want social media is natuurlijk heel vaak een afvoerputje.
Ja, dat denk ik wel. Alleen, ja goed, jij weet natuurlijk ook, je kunt over jezelf natuurlijk veel meer hebben dan dat het...
Absoluut.
Ze is natuurlijk net moeder. Dat is haar eerste ervaring. Ik denk dat het voor haar echt wel pittig was dat het nu echt over haar kind ging. Ik bedoel, ze is net pas bevallen, zeg maar. Dus ik denk dat
ze is niet zelf bevallen.
Nee, zij is natuurlijk niet bevallen. Herstel. Ja. Zij heeft de draagmoeder is bevallen. Maar dat ik dan denk, ik begrijp dat het een omschakeling is. Dat je als moeder ineens denkt, ik ben een soort leeuwin die over die baby moet waken.
Ja, dat snap ik zeker.
Maar we moeten dat tegelijkertijd toch wel ook een beetje over gaan nadenken van hoe kunnen we in vredesnaam mensen online toch een beetje gaan opvoeden. Want de mensen zijn al niet altijd even gemanierd, maar op internet is het wel gewoon hoe moet je het zeggen? Het
gaat ver hoor.
Het gaat echt heel ver. En ik bedoel dat iedereen snapt dat je iets vinden van een kind dat al gevoelig ligt. En de manier waarop dat dan losgaat. En natuurlijk op het moment dat jij zo'n hoofd ziet en we weten dat het inderdaad mogelijk is dat zo'n groter hoofd een teken is van een bepaalde afwijking. Maar de manier waarop mensen dan ongevraagd een advies komen spuien en daar dan inderdaad nog allemaal, rot lekker een eind op.
Toch?
Ja.
Duidelijke taal, Rob. Ik hou daar zo van. Duidelijkheid, heerlijk. Dan Jamie Vaas is uit Expeditie Robinson gestapt, zelf. Ze gaf aan erg geheim mee te hebben en heel graag terug te willen naar haar zoontje Leo. Ondertussen stal ze wel de harten van de kijker en liet ze zich echt zien als een doorzetter. En ook zorgde ze ervoor dat iedereen zich welkom voelde. In totaal is ze 2 weken op het eiland geweest en daarna wilde ze dus heel graag naar huis. Maar op haar Instagram zien we uiteindelijk een heel ander verhaal voorbij komen. Want ze is niet direct naar huis gevlogen, maar naar een luxe resort op Bali.
Ja, ik was zo verrast dat dit de manier was waarop ze expeditie verliet. Want ik moet zeggen, het is lastig om niet sympathie voor haar te krijgen door hoe ze zich opstelt. Ze gaat er volledig voor. Terwijl, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die dachten van de eerste die knakt, dat is Jamie Vaas. Niks van dat alles. Ze heeft het gewoon echt heel goed gedaan. En dan blijkt dus dat ze heimwee heeft. Maar wij wisten in de tussentijd al dat zij na expeditie dus inderdaad naar Bali is gegaan.
En hoe wist je dat dan?
Omdat ze dat gewoon zelf op haar socials heeft gepost. En wie was er niet op Bali? Haar zoontje Leo. Maar dan denk ik van, maar waar heb je dan heimwee naar? Heb jij heimwee naar je zoontje? Of heb je heimwee naar je luxe levensstijl met verwarmde zwembaden en cocktails en weet ik veel wat?
Want moest ze heel even bijkomen na 2 weken helemaal niet. Dat ze dacht, dan ben ik weer een beetje opgeladen. Dan ben ik ook een leukere moeder.
Ja,
maar moet je je toch voorstellen dat als je je kind 2 weken niet gezien hebt. Ik zou echt een lineair recta naar huis rennen. Je kunt je dat toch niet voorstellen dat je dan, ook al zou het een dag langer zijn, dat je dan nog wat anders gaat doen.
Precies. Ik kan het me ook niet voorstellen, maar ik weet wel met Instagram dat het ook heel vaak natuurlijk niet is wat het lijkt.
Ja, ze moeten toch een keer gaan uitleggen hoe dat in haar hoofd werkt, want ik snap er helemaal niks van. En inderdaad, wat je zegt, Erik, als je kind al zo lang gemist hebt, dan wil je terug. Ik had dat ook in de frase, het is dan maar een week, hè. En ik dacht van, ik ben me heel sterk aan het houden. En op dag 4 of zo mocht ik even 5 minuten met de thuisfront bellen. En Mia die had dus de telefoon, had mij op de telefoon gezien. En die zei toen ik belde, dus papa. Nou, dus mijn vriendin neemt op en vertelt dat. Nou, ik heb de hele avond lopen janken, joh. Ik ga dan toch verdorie niet...
Nu weer?
Ja.
Maar zo kennen we Rob helemaal niet.
Maar dan ga ik toch verdorie niet 2 weken nog op Bali zitten. Nee. Wat is dat
ik
voor belachelijk gedoe?
Ik zou er niet aan moeten denken. Maar ja, wij zijn allemaal ouder en inderdaad staan daar waarschijnlijk dus toch anders in.
Ja.
Wat ik er meer, waar ik ook nog meer moeite mee heb, is eigenlijk dat je dan het als excuus gebruikt.
Dat, precies.
En dan niet gaat. Ja. Je zegt dan ook gewoon, ik ben hier klaar mee.
Ja, ik wil gewoon lekker in een zwembad dobberen en heeft er nog iemand een kokosnoot voor me. Wat we ook allemaal kunnen begrijpen. Ik bedoel, er zijn een hoop mensen die überhaupt dat avontuur niet aan zouden gaan. Nou, ze heeft het 2 weken volgehouden. We hebben het er net over. Good luck, guys. Duurt überhaupt maar 2 weken. Dus ze heeft het top gedaan. Ze hoeft niet uit te leggen dat ze er klaar mee is. Maar ja, weet ik, terwijl ik het zo zeg, zit ik ook te denken, het kan heel veroordelend klinken. Ik wil niet veroordelen, maar ik wil wel begrijpen.
En je begrijpt het niet?
Ik begrijp er helemaal niks van. Nee.
Nou, wie weet krijg je nog antwoord.
Een lange brief of een column. Ze heeft een column in de Gratia of zo, toch? Misschien dat ze daar...
Ik durf het je niet te zeggen, maar ja. Wellicht is het een onderwerp de komende week.
Ik zou dat leuk vinden als ze dat dan toch inderdaad nog eventjes...
uitleggen.
Ja.
Nou, het is weer tijd voor de verrassingsbeller.
Hallo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Oh, je weet het al.
Ik weet het al.
Nu al? Ja.
Is het Robert Rodenburg?
Zeker.
Ja,
zeker.
Goedemorgen. Oh ja, ik ken jou te goed. Wat erg.
Ik dacht, dan moet ik met een hele mannelijke stem nu de telefoon gaan.
Ja, maar dat kan je helemaal niet.
Nee, dat kan ik ook helemaal niet. Nee.
Oh, maar wat heerlijk. En ik snap het ook, want je nieuwe programma komt eraan.
Ja, nee, het is nu, wat is het? Sinds vrijdag zijn de eerste afleveringen online gekomen.
Oh,
ja.
Die zijn er al. En hoe wordt het ontvangen?
Ja, heel goed. Heel goed. Ik moet zeggen, ik vond het toch wel... Het is iets heel anders. Dus het was even spannend. Maar ik moet zeggen, mensen vinden het heel leuk.
Het heet... Good luck guys, maar zonder filter toch? Een wereld zonder filter. Het zijn allemaal influencers op een eiland. En die moeten allerlei opdrachten vervullen. Hoe was je draaitijd? Ja. Hoe was het daar?
Intens, maar heel, heel leuk. Maar ja, het was, nou ja, zoals jij weet, was dit voor mij gewoon totaal nieuws.
Ja, wat vind je er natuurlijk zo spannend als presentator, bedoel je?
Ja, het is toch een ander soort rol. Normaal zit ik, zoals je weet, wat jij ook hebt gedaan, op elkaar gewoon 1-op-1 en een rustig gesprek met elkaar aan het voeren. En nu sta je toch met 12 sterke persoonlijkheden tegenover je. Ja? Dus dat was even een andere koek.
En jij hebt natuurlijk als deelnemer aan Expeditie Robinson meegedaan. Ook best wel ver gekomen in het spel.
Best wel ver.
Ja, gewonnen. Ja. Maak maar een grapje.
Ja, dat snappen de mensen niet.
Sorry, oké. Maar inderdaad, Robert heeft het fantastisch gedaan. Gewonnen. Is het vergelijkbaar met Expeditie Robinson?
Het is gewoon natuurlijk echt wel een kortere periode. Volgens mij hebben we uiteindelijk de laatste draaidag was na 2 weken. En ja, Robinson is natuurlijk echt 5.
Ja.
Dus nou ja, om echt die vergelijking te maken dat het hetzelfde is. Zij vroegen ook, had jij het dan net zo zwaar als ons? Toen zei ik ja. Nou ja, dus gewoon het verschil is dat het gewoon echt langer was. En dat, dat je toch wel echt meer aan het overleven bent. Ik denk, en nu hadden ze af en toe ook echt wel de optie om eten te kopen en om dingen te winnen. En dat hadden wij toen de tijd bij Robinson wel echt een stukje minder.
Is echt wel minder afzien hoor, wat zij nu moeten doen.
Ja, nou ja, weet je, ik denk dat iedereen, want het grappige is dat sommige kandidaten het ook al echt al na 2-3 dagen echt zo zwaar hadden. Dat ze riepen van, we kunnen niet meer, we willen naar huis. En toen dacht ik, ja, ik denk ook net dat het verschil er een beetje in zit. Hoeveel je misschien kunt hebben en waar je je op instelt. Zij wisten natuurlijk ook niet echt wat ze konden verwachten. En dat weet je inmiddels bij Robinson wel. Ik wist van, ja, deze kans dat ik 5 weken heel weinig ga eten en dat het heel, heel erg zwaar gaat worden. En zij dacht, ja, wij gaan naar een eiland spelletje spelen.
Ja, ik denk dat jouw werketen ook anders is. Ik bedoel, jij bent gewend om wel hard te werken. En heel veel influencers vinden het al heel hard werken als ze 1 keer een post op een dag moeten brengen.
Ja, nou misschien heeft het daar, ja, weet ik niet. Ja, maar ja, misschien dat zou wel kunnen, ja.
Maar dat tweede seizoen is dus nog niet besteld?
Nee. Oh, okay. Nee.
Scherp, Rob.
In ieder geval, zover ik weet, niet. Ik ben er wel een beetje naar aan het vissen, omdat ik het heel erg leuk zou vinden. Maar voor nu is dat nog niet concreet. Ja. Nee.
Nou, ik heb wel een beetje nieuws voor je. Want ik hoorde dat de mensen bij Amazon echt heel tevreden zijn. Wij hebben natuurlijk pas 1 aflevering kunnen zien. En er komen er nog 7. Bij Amazon hebben ze natuurlijk alles al gezien. Dus op basis van die tevredenheid ga ik er wel vanuit dat je je agenda voor volgend jaar, wat is het, mei, weer mag gaan blokkeren.
Het is nog wat leuk om dat van jou te horen. Ja.
Nou ja, en dan kan je er
positieve
wel. Je kan er wel van uitgaan dat het dan waar is.
Nou klopt het.
Nee, daarom.
Oh, wat goed.
Daarom.
Nou ja. Robert, super lief dat je even tijd wilde vrijmaken. Erik, jij
nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen, ik heb nog helemaal niks in dit gesprek gezegd. Ik wilde alleen even tegen jou zeggen, ik vind je fantastisch en je bent super goed bezig en ik hoop je nog op heel veel plekken te zien. Ja, dat klinkt heel slijmerig, maar dat. Ik dacht,
Erik,
ik
een handtekening. Meent je het ook?
Wil je een handtekening?
Als ik een handtekening kan krijgen, ook graag.
Ja. Nou, wat lief. Dat
ik zal voor je ophalen. Hij woont achter me.
Heel goed.
Komt
heel
goed. Fijn.
Hey, dankjewel,
Robert.
Heerlijk
begrip van mijn vakantie. Dankjewel.
Succes met alles, hè, Robert. Tot snel.
Joe.
Good luck, guys. Voor Amazon Prime, daar kunnen we allemaal nog gaan kijken. Hartstikke leuk dat het zo goed met
Ik moest er nog wel aan beginnen. Het staat op mijn lijstje, omdat ik dus goede verhalen daarover hoor. Nu ga ik het zeker.
Nu ben je om. Helemaal goed. Dan Anouk, die heeft een nieuw album genaamd Dina en Jim. En voor de presentatie daarvan vroeg ze niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk om haar te interviewen. En dat is toch best wel een opvallende keuze. Want van Nieuwkerk mag nog steeds niet terugkomen bij de NPO. Hè, vanwege de scheldtirades tijdens de Wereld Draait Door. Zijn grensoverschrijdend gedrag. Er loopt nog steeds een onderzoek naar hem. Anouk plaatste alvast een voorproefje van het interview op haar Insta. En daaronder schrijft ze, ik vind interviews vaak stom. Dus om het voor mezelf wat leuker te maken, heb ik Matthijs gevraagd. Een opvallende keuze, als je het mij vraagt.
Heel opvallend. Want ja, de eerste gedachte is natuurlijk, hey, maar doet ze dit omdat ze het inderdaad leuk vindt? Omdat ze weet dat dit aandacht gaat opleveren? En ik moet wel zeggen, ik heb er even over nagedacht. Ik ga er toch van uit dat het niet een keuze om aandacht is. En dat heeft ermee te maken dat ze we weten hoe zij, hoe moeilijk ze het vindt om over haar muziek te praten. Omdat ze echt een deel van zichzelf in die muziek stopt. En je ziet haar breken op het moment dat ze daarover praat. Ze heeft haar vorige album ook bij Matthijs gelanceerd. Toen nog in de Wereld Draait Door. Ja. En daar zag je hoe lastig ze dat vond. Dus hij wist daar goed mee om te gaan. En ik kan me best voorstellen dat dat voor haar dusdanig opluchting is geweest. Dat ze nu zoiets had van shit, nu komt dat circus weer. Ik moet het toch op de een of andere manier gaan lanceren. Hoe ga ik voor die veilige omgeving zorgen? Ja, tegelijkertijd.
Maar veilige omgeving en Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk wel een contradictie.
Dat is de interessante paradox hier. En tegelijkertijd, ja, de meest vreselijke mensen kunnen een hele lieve vader voor hun kind zijn.
En hij houdt natuurlijk wel echt van muziek. Dat hebben we ook altijd in de Wereld Draait Door kunnen zien. En ook in de programma's die hij daarna heeft gemaakt. Dus zover begrijp ik het. Maar ergens heb ik toch ook een beetje een rare bijsmaak over het feit dat ze Anouk destijds bij The Voice natuurlijk direct opstond toen het over grensoverschrijdend gedrag ging. En daar wilde ze nooit meer mee werken. En nu dus via de andere kant wel met iemand anders graag wil werken die toch ook wel iets op zijn kerfstok heeft. En waar het onderzoek ook nog niet van af is gerond.
Ja. Ik heb net gezegd dat ik heel graag Jamie Vaas zou willen begrijpen. Ik denk dat het bij Anouk niet heel veel zin heeft om überhaupt een poging te doen haar helemaal te doorgronden. Ik denk dat zij een erg bijzonder hoofd heeft. Maar ja, het is wel. Ik kan niet met je oneens zijn. Ja, Matthijs wordt dan van andere dingen beschuldigd. Maar het is wel allemaal grensoverschrijdend gedrag. Zij heeft een streep getrokken, ook niet eens echt voor zichzelf, maar voor de mensen die zij heeft geprobeerd een veilige omgeving te geven in The Voice, die dan via een omweg achteraf een super onveilige omgeving bleken te hebben. Ja, zij heeft natuurlijk zelf ook in De Wereld Draait Door nooit met de tirades van Matthijs te maken gehad, maar de mensen die haar items voorbereiden wel. En ja, ik ben wel echt heel benieuwd hoe die mensen die altijd met haar werkten, dus inderdaad op deze set terugkijken.
Ja, en ook op die plek waar het was, hè, want het was in de lichtfabriek, vlakbij de Wereld Draait Door studio. Vroeger werd ook aan gerefereerd. Ze hadden het er ook helemaal niet echt over. Anouk zei ook van ja, hij was de eerste aan wie ik dacht. En dus moest hij het worden. Terwijl ik denk, ja, oké, maar dat vind ik niet per se logisch. Omdat jij er als eerste aan denkt, kun je ook misschien iets verder kijken. En denken van, is misschien niet zo goed. Dus ik vond het ook vooral de toon dat ze het er niet over hadden. Dat, het heel, dat ze allebei zo blij waren om elkaar weer te zien. Terwijl ik denk, zij is inderdaad, wat jij zei, zo heftig tekeer gegaan tegen Ali B. En al die mensen van de Voice. Zo extreem. En dan nu poeslief gewoon als een soort van twee verliefde pubers zaten dat interview af te werken. Dacht ik ook, nou dat vond ik gewoon echt gewoon gek om te zien.
Het voelde een beetje dubbel. Zeker omdat er ook niet over werd gesproken.
Nee, omdat ze er ook niks over zei. Ze zei, hey Pik, goed je weer te zien. Nou, alles zoiets. Hè. Dat had al geholpen. Gewoon, hij zei alleen maar van, nou ik ben blij er weer te staan. Zoiets. Inhoudelijk ook nul. Ik denk, ja, dat vind ik dan inderdaad ook voor de slachtoffers of mensen van de redacties. Denk ik ook van, nou, ik vind dat daar best wel snel overheen is gestapt bij hem.
Ja, en als we naar Matthijs kijken, is het voor hem dan nu, hè, pas zagen we al bij Euskan natuurlijk een boekpresentatie. Nu dan Anouk. Het zijn allemaal veilige omgevingen.
Ja, Bart Chabot had hij ook al. Dus alle mensen die ooit in de Wereld Draait Door hebben gezeten, die mogen hem bellen. En dan komt hij blijkbaar de presentatie doen. Ja. Dat is ook een leven.
Maar is dat een manier om terug te komen bij televisie? Of denkt hij misschien wel, ik blijf dit soort dingen doen?
Ik was er niet bij de lancering van Anouk. Ik heb wel die hele speech gezien. En ik kreeg het gevoel dat het voor hem vooral een manier is om de schaamte te overwinnen. Omdat hij natuurlijk weet, iedereen die hij aankijkt, kent de verhalen over hem. Dus het is, hij moet wat dat betreft gewoon weer een beetje opnieuw leren fietsen. En dat hem moet helpen om uiteindelijk weer televisie te gaan maken. Want op zich, ja, hij stelde zich bescheiden op in het NRC-interview, waarin hij natuurlijk de hand in eigen boezem stak. En daarin ook zei van, ik weet niet of ik nog wel weer televisie ga doen. Ja, natuurlijk gaat hij weer televisie doen. Ja. Ik bedoel, hij heeft ook gewoon een megacontract bij een producent, Medialeen. Die verwacht toch ook daar iets voor terug. En als hij helemaal niet van plan is om terug te komen, nou, dan had hij natuurlijk ook de baas daar al lang kunnen opbellen en kunnen zeggen, hey, moet je luisteren.
Maar waarom is hij dan niet, want ze zijn allemaal daar, hè? Frans Klein en
Tom Egbers.
En natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk zijn allemaal zelf een soort van thuis op de bank gaan zitten. Ja. In eerste instantie om het onderzoek af te wachten. Toen is Frans Klein alweer aan de bak gegaan.
Ja. En eigenlijk Matthijs ook.
Matthijs ook met kleine stapjes dan in een bepaalde richting. Hadden ze niet gewoon moeten wachten tot de uitkomst van het onderzoek?
Dat heb ik in eerste instantie ook gezegd. Ik bedoel, je kiest er vrijwillig voor om een stap terug te doen. Geen van die drie is daartoe gedwongen. En je zegt daarmee, hey, ik vind het belangrijk dat er een onafhankelijk oordeel komt. En na dat oordeel kijken we verder. Maar het stomme met dat onderzoek is dat helemaal niet over deze hoofdrolspelers gaat. Het gaat over patronen, over cultuur. En die onderzoekers zijn helemaal niet bezig met de vraag van, oké, wat is er nou precies fout gegaan? En is dat dus fout dat die mensen nooit meer terug mogen komen? Of is het fout, moeten ze hun excuses aanbieden even op het strafbankje en dan weer
veranderen? Dus precies, je kan niet alweer werken als je niet weet wat je moet veranderen.
Ja, dus dat het ik ga zeker niet zeggen dat het totale onzin is waar die onderzoekers mee bezig zijn. Als er inderdaad gewoon een cultuur is waarin dit soort wangedrag makkelijker kan ontstaan, dan moet de onderste steen boven en dan moeten er aanbevelingen komen hoe je dat oplost. Maar tegelijkertijd die mannen zitten te wachten op een soort van oordeel dat er niet gaat komen, omdat het onderzoek niet over hen gaat. Dus in dat opzicht snap ik wel dat ze zoiets hebben van, ja, als jullie helemaal niet gaan zeggen of wij terug mogen komen of niet, dan gaan we het gewoon aftasten door iets te doen en dan te kijken wat vinden de mensen ervan. Want uiteindelijk, ze worden niet van strafbare feiten beschuldigd. Het zijn allemaal dingen waar we gewoon iets van vinden. Nou, dan,
waar ze zelf logisch over kunnen nadenken hoe het eigenlijk beter kan.
Exact. En waar we dus als samenleving wat van vinden. En ja goed, het zijn publieke figuren. Dus ze moeten rekening houden met wat wij er allemaal van vinden. Maar ja, je ziet nu bij Matthijs dat iedereen het toch best wel weer oké begint te vinden dat hij terugkomt. Ja, dan snap ik wel dat hij zoiets heeft van, waarom niet?
Nou, we hadden het over Dina en Jim natuurlijk, het album van Anouk. Dus laten we daar ook mee afsluiten. Ja. Het studioalbum. Volgend jaar staat de Nederlandse zangeres met twee verschillende shows in Ziggo Dome in Amsterdam.
Dan is het nu weer tijd voor De Mediawereld Ontrafeld.
De Mediawereld Ontrafeld.
Ja, jullie dachten natuurlijk al, Wanneer komt erop met de vraag van deze week. En die komt deze week van Rutger uit Amersfoort. En hij wil heel graag weten, hoe werken interviews met Hollywoodsterren? En wie viel er mee en vooral wie viel er tegen? Nou, dit lijkt me echt een perfecte vraag voor jou, Erik.
Nou ja, hoe ze werken is het als volgt. Wij worden door boulevard zijnde benaderd door de grote filmmaatschappijen met, nou, willen jullie die en die spreken? En kijk, wij hebben in als boulevard zijnde echt een unieke positie, want we zijn het best scorende entertainmentprogramma in Nederland. Dus we kunnen eigenlijk iedereen spreken die we willen. Ja, dat is best wel te gek. En dan ga je dus daar naartoe. Bridget is natuurlijk ook al heel vaak geweest. En het enige, het is natuurlijk, ik vind het enige, het is fantastisch. Alleen wat er dus gebeurt, is dat je dus in een hele omgeving zit van die filmmaatschappij. Dus je bent eigenlijk in je eentje. Kijk, als je in Nederland een interview doet, dan heb je nog je eigen cameraploeg bij. Of heb je toch meer het gevoel van, oh ja, wij zijn van Boulevard en we komen naar jullie. Als je daar een interview zit te doen, dan...
Ja, zit je in een rijtje in een hotel, ja, een gang.
Ja, zit je dus in...
op een stoel te wachten totdat jij 3,5 minuut tot 5 minuten, het ligt een beetje aan hoe de pet hangt, naar binnen,
ja,
mag.
Ja, en dat is dus inderdaad, de ene keer is dat fantastisch en de andere keer valt het iets wel tegen. Om een antwoord te geven, wie viel er tegen? Nou, in het thema Friends. Ik heb Courtney Cox eerder dit jaar gesproken in New York. Was natuurlijk fantastisch.
Was het voor Scream?
Ging over de nieuwe Scream film. En van tevoren hadden ze gezegd, ja, Neve Campbell, dat is de hoofdrolspeelster. Die heeft 6 films Sidney Prescott gespeeld. Die zat er niet meer bij. Ja, het ligt een beetje gevoelig. Willen we het liever niet over hebben. Maar ik dacht, ja, hoezo niet? Want ze is er gewoon niet meer bij. Dus ik had een heel leuk interview. Nou, fantastische film in New York voor het eerst. Nou, blablabla, allemaal fantastisch. Nou ja, toen kreeg ik een cue. Dus iemand begon te zwaaien dat de tijd op was. Ik dacht, nou, nu moet Sidney Prescott erin. Dus ik tegen Courtney Cox. Ik zeg, ja, nog heel even als laatste vraag. Ja, god, Neve Campbell is er niet meer bij. Nou, werkelijk waar. Als er gewoon ijs aan de muren kon groeien, was het gebeurd. Dat gezicht verstrakte.
Is al redelijk strak.
En ze gaf dus antwoord, maar echt alsof ze gewoon bijna moest spugen. Dat was dus, die hele sfeer veranderde. En nou ja, ze gaf dus netjes antwoord. Maar toen ik dus opstond om weg te gaan, geen hand meer. Ze keek me niet aan. Nou ja, dat was dus gewoon niet echt heel erg een prettige ervaring. En dan zit je dus in die hele setting van die film. Er is dus ook niemand bij waar je even kunt zeggen, nou, dat was zo cool, hè, dat we dat gevraagd hebben. En wie ik heel erg mee vond vallen is Brad Pitt. Die heb ik dan ook vorig jaar gesproken. Ja, en daar had ik toch... Ja, vond ik gewoon spannend. Ik heb dan toch, dat soort mensen zijn dan toch wel spannend. Ik denk, wow, die zijn zo groot en zo speciaal. Misschien valt dat dan tegen. Weet je, dat je dan toch denkt, dat valt tegen. Nou, die vond ik te gek.
Maar
was
die
heel grappig.
Is altijd grappig, ja, en leuk. En die, ja, vindt het ook volgens mij best wel leuk om te doen.
Volgens mij dus ook.
Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens Will Smith tegenover me gehad. Nou, was vader net overleden. Dus misschien was het ook niet het allerleukste moment om een film te promoten. Maar ja, het hoort wel bij je werk.
Ja.
Je hoeft ook niet af te reageren op die vrouw uit Nederland die even 5 minuten de tijd heeft en je eigenlijk alleen maar vragen over die film stelt. Dus het is ook een beetje hoe je erin staat. En Brad Pitt is volgens mij altijd goed gehumeurd.
Ja. En ik heb vorig jaar ook nog George Clooney en Julia Roberts samen mogen spreken.
Over die vreselijke filmtickets in Paradise natuurlijk.
Die vond ik dus fantastisch. Oh, maar goed, God, dat is mijn wansmaak waarschijnlijk. En, maar dat was gewoon een soort... Dat was het voor het eerst dat ik dacht, oh, maar ik heb nu het gevoel alsof ik in die film zit. Omdat het 2 zulke iconische personages zijn. Die romcom-achtige settings hebben ze natuurlijk vaak. Dus dat kon ik gewoon niet geloven. Toen ik de beelden later terugzag, dacht ik, nou, ja, ik zie het voor me. Maar ik kon me gewoon niet meer fysiek herinneren dat ik daar was.
Maar toch zijn vaak die mannen, met George Clooney heb ik ook wel gesproken, die is ook altijd goed gemutst en gezellig. En vaak zijn dan toch die vrouwen wat minder.
Ja.
Ik heb wel eens René Zellweger met Patrick Dempsey tegelijkertijd mogen spreken. En zij gaf ook geen hand, want het was germs en alles. En,
ja,
dat was echt... Een hele nare sfeer gelijk. Terwijl die Patrick Dempsey helemaal haggen en gezelligheid, weet je wel. Dus ze maken het zichzelf ook zo moeilijk. Terwijl Julia Roberts is volgens mij ook zo'n een beetje zo'n type à la George Clooney en Brad Pitt. Die vinden het allemaal wel gezellig.
Kijk, en het is natuurlijk, als je erover nadenkt, is het leuk om zeg maar 2 of 3 dagen achter elkaar de hele wereldpers te ontvangen en dezelfde vragen te beantwoorden?
Nee.
Maar goed, je krijgt miljoenen betaald. Je bent een van de grootste sterren op aarde. Slik het gewoon in die dagen. Doe leuk. Je bent acteur. Einde. Ik snap gewoon niet dat je dan ook gewoon zo zuur kan zijn. Dat hoort er gewoon bij.
Nou, Rutger uit Amersfoort. Hopelijk hebben we je vraag goed beantwoord. En heb jij nou ook een vraag? Dan kun je die natuurlijk insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je nu op Spotify je vraag doorgeven via onze page.
Dan de biografie van Britney Spears. Ja, Erik, als je daar bent, moeten we het over Britney Spears hebben. Het is een wereldwijde hit. De zangeres schrijft in The Woman in Me over haar relaties en de curatelen waar ze 13 jaar in gevangen zat. Haar faam begon natuurlijk al heel erg jong. Ze zat bij de Mickey Mouse Club met nog een aantal andere beroemdheden. Opvallend is dat ze altijd hoopte op een normaal leven als de club zou stoppen. Dus de Mickey Mouse Club heb ik het dan over. Dat gebeurde natuurlijk niet, want op 15-jarige leeftijd had ze al haar eerste platendeal en kwamen hits uit als Hit Me Baby One More Time. En niet lang daarna kreeg ze een relatie met Justin Timberlake, die ook bij de Mickey Mouse Club natuurlijk
zat. Kende ik hem daarvan.
En Brian Gosling.
Ik vond dat hij zo'n bekend hoofd had.
Ja, zaten er veel meer. Nou, Justin Timberlake die komt ook uitgebreid aan bod in dit boek, want ze bleek zwanger te zijn tijdens hun relatie en Justin zou haar gedwongen hebben om een abortus te ondergaan. Niet lang daarna maakte hij het uit via een sms'je. Nou, dat is wel schandalig.
Dat is echt
vind ik
schandalig.
Nog erger dan als je zo jong bent dat je dan nog geen kinderen op de wereld wil zetten, kan ik me wel nog iets bij voorstellen. Maar sms uitmaken.
En dat was sowieso ook al los van die abortus niet de makkelijkste tijd voor Britney. En heeft er gewoon dus echt als een baksteen laten vallen. Het nooit voor haar opgenomen. Dus blijkbaar gedwongen tot abortus. En dan via een sms'je naar Toedeledokie.
Ja,
wat een
zakhooi. Nee, is niet netjes. Hij moest nog een hoop leren. Nou, hij heeft vooralsnog niet gereageerd op het boek waar ze deze uitlatingen in doet. Het is wel ontzettend populair en goed gelezen. Want de tweede druk is inmiddels in de maak.
Ja,
Waarom denk je dat het zo populair is?
Nou ja, het is toch de star power van Britney Spears. Kijk, qua hits is het al een hele tijd opgedroogd. Alleen, we hebben de afgelopen jaren bij Boulevard ook, maar wereldwijd zoveel gehoord over die zaak. Ze werd 13 jaar gevangen gehouden door haar vader. Ze is sinds 2 jaar vrij. Dus dat hele verhaal was een soort epische soap van voor ons als de buitenwereld. Ja, nu vertelde ze voor het eerst haar eigen kant van het verhaal. Dus dat is denk ik de reden dat het zo goed is gelezen. En ook van tevoren zo goed is voorbesteld. Want het had al voordat het verschenen was het al wekenlang nummer 1 op Amazon. Want als je het leest, ja, het is niet alsof er een soort literair wonder in één keer is opgestaan in Britney Spears.
Waarom heeft ze ervoor gekozen om daar geen hulp bij te krijgen?
Nou ja, ze heeft wel. Ik geloof niet dat ze het helemaal alleen heeft geschreven. Ik denk wel dat er her en der aan bijgeschaafd is. Alleen, je merkt heel erg aan de stijl dat het wel echt haar eigen woorden zijn. En dat het gaat van de hak op de tak. Dus het gaat van die iconische Justin Timberlake foto's, dat ze allebei in het denim stonden en dan de zin daarna, ja, hij ging non-stop vreemd en had allemaal vriendinnen, dat je echt denkt, oké, volgende afslag. Nou, dan is inderdaad die zwangerschap. Het gaat allemaal zo snel dat je denkt, oké, ja, alsof ze er emotioneel al helemaal afscheid heeft genomen, maar dan toch nog even op moest schrijven voor haar boek. Maar goed, alles wat erin staat is dus wel heel pittig. Kijk, Justin Timberlake, dat hele verhaal. De vader komt er natuurlijk heel slecht vanaf. Ze heeft met niemand in haar familie contact meer. En wat ik zelf wel opvallend vond, is dat ze gewoon, wij zeggen natuurlijk allemaal van buitenaf, oh, die gekke filmpjes op Instagram, wat is het lijkt wel een klein meisje. En dat is wat ze zelf eigenlijk ook schrijft. Ze schrijft zelf ook, als ik angstig ben, voel ik me weer een kind. Als ik problemen heb, voel ik me weer een kind. Dus zij omschrijft zichzelf ook een beetje als een gekke volwassen vrouw die zich als een kind gedraagt. En ze omschrijft ook dat al die naaktfoto's die ze non-stop plaatst, dat ze zegt, ja, dan voel ik me het meest veilig. Dan ben ik weer een soort baby, terug bij de natuur, naakt. Ja, is natuurlijk allemaal heel bizar. Of dat blijft allemaal nog steeds heel bizar. Maar ik kan me wel voorstellen met het leven wat zij heeft geleefd en dat ze eigenlijk altijd een normaal leven wilde. Ja, dat de conclusie
ze wilde
is.
Eigenlijk dat huisje, boompje, beestje al met Justin Timberlake.
Ja, dat wilde ze toen al.
Gezinnetje stichten, eigenlijk een normaal leven. Maar heel vaak zien we toch bij kindsterren dat ze of een bepaalde periode overslaan en dus weer terug willen naar dat begin. Omdat ze niet weten wie ze zijn. Ze hebben die zelf ontplooiing waarschijnlijk gewoon.
Wat wij in onze puberteit hebben kunnen doen. Ja. Maar toen werden zij eigenlijk al geleefd door managers en allemaal mensen die wat van ze wilden. Ja,
ja, en zij heeft dat altijd. Zij heeft dat natuurlijk helemaal overgeslagen, die puberteit. En toen ze 26 was en een soort van in die rebelse periode kwam. Ja, toen heeft haar vader haar op een soort van slinkse wijze onder curatele laten zetten. Dus nu, toen heeft ze dat 13 jaar ook niet kunnen doen. Dus nu is ze 41 en zit ze een beetje inderdaad in die flow, schrijft ze zelf.
Ja, en na het boek, er zijn nu ook weer beelden verschenen dat het niet zo heel erg goed met haar gaat.
Nee, het is eigenlijk ook wel lachwekkend, maar aan de andere kant shocking tegelijk. Er zijn dus politiebeelden, dus bodycam beelden door TMZ, door de entertainment site, Amerikaanse entertainment site TMZ. Dus die zijn daar naartoe gelekt van politiebeelden waarin zij dus twee keer is aangehouden. Omdat ze te hard reed één keertje en één keertje omdat ze over gele lijnen dus heen ging. Nou, en dat is dus allemaal, dat hele gesprek is dus gepubliceerd. Het is allemaal best wel pijnlijk dat ze zeggen, waar is je rijbewijs? Ik weet wel wie je bent, maar je moet het bij je hebben. Dus die agent die gewoon duidelijk zegt, ik weet dat jij Britney Spears bent, maar ik ga je toch nog heel lang ondervragen. Nou ja, en op een gegeven moment is het ook echt gênant, want dan zegt ze, ja, ik moet echt nodig plassen. En het komt er al bijna uit dat je echt denkt, oh, pittig, waarom zou je dit publiekelijk maken? Nou ja, goed, dus dat vind ik wel gewoon triestig om te zien dat ze dus nog steeds, het voelt een beetje alsof ze als een soort tweede rangs burger wordt behandeld. Want waarom zou je haar zo lang ondervragen? Ik bedoel, ze reed iets wat te hard en ze reed over een gele streep. Het was niet alsof ze veel te hard reed of aan het joyrider was of zo. En dat dus inderdaad in Amerika het dan zo is, dat die beelden dus publiekelijk kunnen worden. Ja, ik vind dat toch allemaal wel triest. Ze heeft wel twee boetes gewoon ontvangen. Heeft ze ook gewoon betaald, denk ik. Oké, laat het daar daarbij.
Bij kunnen laten.
Precies, ja, laat het daarbij.
Zeker. Triest, maar we vreten het boek dus wel.
Het wordt supergoed verkocht, ja.
Ja. Voor beide boetes moesten meer dan $1,000 betalen, lees ik hier nog. Ik was even afgeleid.
Ik denk dat ze dat van de opbrengst van het boek wel kan betalen.
Denk toch? Ook, dat denk ik ook. Ja, want geeft ze het zelf uit? Of is er wel een uitgeverij?
Ze heeft een uitgeverij, maar wat dus wel goed is, kijk, er zijn nog steeds allerlei juridische procedures aan de gang over dat conservatorship. Dus waar is dat geld gebleven? Ze heeft nog steeds niet haar eigen bedrijven in beheer. Dus wat ze hiermee gedaan hebben, is dat dit boek is gewoon geschreven door Britney Spears. Uitgeverij heeft een contract met haar direct gesloten. Dus zij krijgt 25% van de opbrengsten per verkocht boek. Krijgt ze. En ze had al $12,5 miljoen voorschot ontvangen.
En wat kost het boek?
13 miljoen. Het ligt met één verkocht exemplaar hadden ze eruit.
Het ligt eraan welke versie je hebt. 25, 30 euro ben je kwijt.
En hoeveel is er over de toonbank gegaan?
Nou ja, toen ze 500.000 hebben verkocht, dat is bekendgemaakt. Tot nu toe is nog niet meer bekendgemaakt. Ik denk dat ze inmiddels wel richting de miljoen lopen.
Nou, toch lekker. Dank jullie wel. Dit was hem alweer. Heb je genoten?
Vloog weer voorbij, hè?
Veel showbusiness, hè? Jeetje, het was veel nieuws.
Wel ook zware dingen.
Zwaar. Ja, kapot.
Ja.
Dat heb ik vaak als ik met jou aan tafel zit. Ik helemaal kapot.
Hoor ik ook vaker. Ja. Ik denk dan elke keer, dat zal dan wel aan jou liggen. Maar in de tussentijd, ik ga toch eens naar mezelf kijken.
Het is onze chemie gewoon. Ja. En dat durf ik gewoon toe te geven. Erik, ook weer leuk dat jij erbij was.
Ik kan zeggen, fijn dat jij er ook was, ondanks geen chemie, maar toch leuk.
Wij hebben altijd chemie gehad, absoluut. Vond je het een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en heel graag.